Welkom bij Anders Werken in Progress. De wekelijkse remotecast over het optimaal hybride werken. Waarbij we met ondernemers, directeuren, managers en specialisten in gesprek gaan over hoe zij dit aanpakken en waar zij zoal tegenaan lopen. We zoomen in op de nieuwe werkplek, verbinding houden, technieken, management tools, HR-vraagstukken, cybersecurity en nog veel meer. Elke keer weer een andere invalshoek en stof tot nadenken.
Voorheen leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Maar kijk een paar jaar vooruit en de toekomst van werk ziet er totaal anders uit. Het hele concept van werken keerde zichzelf op zijn kop en het lijkt onwaarschijnlijk dat het ooit nog teruggaat naar de situatie die we ooit gewend waren. Personeelstekorten, AI, ChatGPT, NIS2 en meer van nieuwe ontwikkelingen draag hier nog eens extra aan bij. We moeten anders leren werken, een proces wat nog in zijn kinderschoenen staat en veel bedrijven dus nog mee worstelen. Hoe staan we er nu voor en hoe pak je dit aan? Mijn naam is Mike Sternen en in de studio vandaag heb ik de gast Erik Hartzink en ook direct onze gastheer, CEO van Communicatief. Welkom in je eigen studio, Erik.
Ja, goeiedag.
Ja, het blijft altijd hetzelfde grapje, maar fijn dat we weer in de studio bij Communicatief deze podcast op kunnen nemen. En naast jou zit Gerben Roosink, oprichter van Mind the Body.
Yes.
Erik, ik begin even bij jou als gastheer. Kan je even iets meer vertellen over wat Communicatief precies doet?
Ja, wij doen eigenlijk alles omtrent telefoniecentrales en vergaderkamers. En dan in de moderne wereld, oftewel in Microsoft Teams.
Oké. Komen we straks nog eventjes op om even te kijken wat precies de aanvliegroutes vanuit jullie richting het bedrijf zijn en de markt waar we in opereren. Links van jou zit voor mij althans Gerben Roosink, oprichting van Mind the Body. Je bent al een keer eerder in de uitzending geweest, maar voor de luisteraars die jullie nog niet kennen, kan jij ook even kort aangeven wat Mind the Body doet?
Jazeker. We brengen teams dichter bij elkaar, maar voornamelijk verbeteren we de samenwerking. Dat doen we door de technieken van het Korps Mariniers te gebruiken om inzicht te geven en vervolgens te zorgen dat het team dezelfde kant op gaat.
En als ik me goed ingelezen heb, is die formule van het korps dateert al uit 1650, geloof ik, hè? 1560 of 1650, dat is heel lang terug en die is nog steeds succesvol.
Nou, moet ik even heel goed.
Nou, het maakt niet uit, maar het gaat een paar eeuwen terug in ieder geval.
Examenvraag.
Ja, dit is wel vanuit 1665, dat is het.
1665, ja, ik had zoiets ergens gelezen in mijn gedachten zitten. Ja, dan kom je eigenlijk op een hele interessante kruising terecht. Hè? Want enerzijds, Gerben, wat jullie doen is bedrijven helpen om moeilijke managementprocessen of waar teamwork niet goed loopt of oplossingen niet uiteindelijk van de grond komen, om middels die technieken en mensen daarop te coachen en te begeleiden van hoe kan je dat wel met elkaar bereiken? Want dan heb je zicht nodig hoe dat proces werkt aan de achterkant. En eigenlijk, Erik, bij jou is het zo dat jullie natuurlijk kijken vanuit Communicatief, hoe faciliteer je dat? Maar tegelijkertijd hebben jullie ook nog een andere verbinding. En dat is enerzijds, ja, Gerben, als oud-marinier hebben natuurlijk heel veel outdoor gedaan. Jullie ontzettend veel, dat heet anders, hè, in het veld heet dat, geloof ik.
Yes.
En Erik, jij bent een absolute outdoor freak, als ik het zo mag zeggen. Net terug uit Afrika, je loopt op krukken. Ik dacht dat je inderdaad een schop van olifant had gehad, maar dat heeft een andere oorzaak. Maar jij bent net in Afrika geweest en dat was ook een management traject. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, dat was een ik noem dat coachingsreis. En daar hadden we net al eventjes in de voorbespreking met Gerwin over. Elk jaar ga ik eigenlijk op coachingsreis. Ik geloof namelijk dat als mens dat jij jezelf ook moet challengen. En dat je jezelf moet ontwikkelen. En niet alleen bij Microsoft netjes je certificering halen voor je technische skillsets. Maar dat je ook als mens moet ontwikkelen in je eigen skillsets en in je eigen kwetsbaarheden. En ik heb dus 2 weken in Namibië rondgelopen en daar allerlei vragen over zingeving, over contact, allerlei zaken, hechtingstrategieën, noem alles maar op. Ja, hoe zit je eigenlijk als mens in elkaar en waarom acteer jij vanuit een bepaald systeem die je jezelf hebt aangeleerd?
Dat is graag waar ik met jullie tijdens deze podcast over wil praten. Want het is natuurlijk, daar zit zo verschrikkelijk veel in. Buiten wat jullie met het programma van het korps doen, Gerben, binnen Mind the Body. Denk ik dat als je hier naar kijkt, hè, want dan, en dan kom ik zo even terug bij jou, Gerben, over het inhoudelijke verhaal daarachter. Als ik dan naar Erik even kijk, er zit daar natuurlijk in zo'n trip die jij gemaakt hebt nog een overtreffende trap in. Want je zit met 8 wildvreemde mensen. Ja. In plaats van met een groep collega's.
Ja, aan de ene kant is dat, ik vind het aan de ene kant heel erg interessant. Aan de andere kant is dat ook heel challenging in de vorm van, ja, weet je, de eerste 2-3 dagen weet je over het algemeen wel in je mechanismes jezelf zo neer te zetten dat je jezelf niet zo heel veel last hebt van de anderen. Ja, op een gegeven moment, na een week, begin je toch de irritatie wel over bepaalde mensen te krijgen. En mensen ook over jou, hè, in gedragsvorming of in zaken die je nalaat of dergelijke. Ja, en ik kan je zeggen, na 10 dagen, dan begint er toch wel een her en der wat wrijving te ontstaan over zaken. En dat kunnen hele kleine dingen zijn. Maar ja, dat zijn over het algemeen wel spiegelingen. En dat zou jij wel kunnen bevestigen, Gerwin. Ja. Over het algemeen zijn het spiegelingen van je eigen denk of gedachtegoeden.
Nou ja, en dat kom je natuurlijk in teams ook tegen. Ook collega's die al veel langer met elkaar werken. Niet uitspreken of dat niet laten merken. Maar onderhuids zich misschien ook groen en geel aan merken zitten. Mensen zitten er ergeren of ze gewoon volledig negeren.
En dan zijn ze afgehaakt, ja. Dat is het allerergste.
Ja, ja, ja. Maar dat brengt me ook even terug op wat jij in een eerdere podcast ook vertelde, Gerben. Dat kom je bij het korps natuurlijk ook tegen. Want je komt daar als jonge man of vrouw, 18, 19, 20 jaar kom je binnen. En je wordt ingedeeld in een groep. En dan moet je het maar mee doen.
Ja.
In dat programma, hè, wat jij zelf ook hebt doorlopen, kan je eens uitleggen hoe dat werkte? Want uiteindelijk moet je toch met elkaar door. Komt er een team uitrollen die ook uiteindelijk die felbegeerde zwarte beret krijgt? Maar daar is heel veel aan vooraf gegaan. Wat ook hele mooie leermomenten voor een team binnen een bedrijf heeft. Zegt dat goed?
Absoluut. Ja, wat leuk is, we werken nu ook veel samen met opleiders binnen het korps. En ook een van de trainers die met ons samenwerkt, is nu adjudant van het MOC, het Mariniersopleidingscentrum. En hij stuurde mij een tijdje geleden de blauwdruk van de opleiding. Dus toen dacht ik, oké, vet, interessant hoe ze dit aanpakken. En wat ze daarin doen is, in de eerste periode gaat het om teamvorming. En dat is een hele duidelijke periode waarin iedereen tegelijk wordt gestraft. Dus als één iemand iets niet goed doet, dan wordt iedereen gestraft. En wat daarvoor zorgt, of wat een mooi mechanisme daarachter is, en die gebruiken wij ook veel in training, is dat je gaat zien dat op een gegeven moment de groep gaat het individu aanspreken. Dus er komt een groepsnorm. En die bepalen zij zelf op een gegeven moment. En uiteraard de corporaal of de sergeant, die leggen die norm steeds hoger en hoger. Maar dat is het allereerste. Want ja, iedereen denkt van, ja, als jij te laat bent en ik lig in de voorlichtsteun op te drukken, daar heb ik geen zin in. Dus je moet gewoon zorgen dat je op tijd bent. En vervolgens wordt dat wat minder. En dan gaan ze meer kijken naar de individuele kwaliteiten van de marinier. Dus je hebt verbondenheid, kracht en toewijding. Dat zijn de kernwaarden. Dus je hebt eerst de verbondenheid. Daarna gaan ze kijken naar kracht, als ik het goed heb. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dan gaan ze dus de individuele kwaliteiten. En vervolgens is toewijding. Hè, ben jij echt de marinier die wij zoeken? En ja, wat het zo sterk maakt, het is gewoon heel duidelijk. Dus het is, dit accepteren we wel, dat niet. Daar zit natuurlijk een beetje wiggle room in. Dus je kan wel een beetje naar links en een beetje naar rechts, maar niet te veel. En ja, die hebben ze al jarenlang, is dat hetzelfde. En daar kun je van alles van vinden, of je dan wel innovatief genoeg bent. En daarin gaan ze ook wel mee. Maar de heel fundamentele dingen blijven eigenlijk hetzelfde. Ja, je moet jezelf knijterhard kunnen pushen als marinier. Je moet bepaalde vaardigheden om met teleurstellingen omgaan. Ja, die moet je gewoon hebben. Als je dat niet hebt, dan hoor je hier niet. En het is wel fit in of fuck off, zoals ze het heel mooi zeggen. En dat gaat een beetje ten koste van het individu. Daar zijn ze, vroeger was dat meer dan tegenwoordig. Maar als je die balans op een gegeven moment weet te vinden, dus het individu daar de krachten van laten behouden, maar wel, dit is wie we zijn als team.
Ja.
En ja, dan kom je uiteindelijk die opleiding door.
Ja. Als je nou even kijkt, Erik, naar zo'n week. Was het 1 of 2 weken die je achter de rug hebt?
2 weken.
2 weken. Herken je dingen dan hier ook uit terug? Hè? Hoe werkt dat als je als groep managers zo'n avontuur instapt? Zit daar een essentieel verschil tussen?
Nou, het zijn niet alleen managers. Het zijn dus allerlei verschillende individuen. Dus je hebt eigenaren daar zitten. Je hebt ook mensen die gewoon met alle respect van de werkvloer afkomen. En dat als persoonlijk opleidingsplan boeken. Er zijn zelfs mensen die in een PTSS of UWV-achtig scenario zitten. En dit eigenlijk aanpakken als herziening van hunzelf. Van hey, eens even kijken van
reset.
Ja, wie ben ik nou eigenlijk? Wat wil ik? En waar word ik dan wel weer gelukkig van? Over het algemeen En dat zegt de coach ook, waar we dan mee weg zijn. Die zegt wel van, ja, weet je, dit zijn altijd mooie vraagstukken, maar wij gaan het antwoord niet geven. Wij gaan alleen maar het antwoord geven wat je niet bent. Dus wij pellen met elkaar af gedurende die 2 weken. En dit was dan een reis van 2 weken vanwege de afstand. Maar gedurende die 2 weken gaan we je wel vertellen, wat ben je niet? En dan kan je voor jezelf gaan ontdekken, wat ben je dan wel en waar sta je dan wel voor? Het zijn hele kleine dingen, hè? Want de teambeelden, in dit geval waren we dan met 2 auto's met 4 daktenten weg. En we moesten midden in de desert koken en doen. Ja, al dat soort dingen zijn wel eigenlijk team efforts. En wie is er dan actief in het team? En zijn het altijd dezelfde mensen die het naar zich toe trekken? Of trekken die mensen dat naar zich toe omdat dat hun veilige zone is? En dat is ook wel heel geinig om te zien. Want ja, sommige mensen vinden het ook heel erg fijn om niet het gesprek aan te hoeven gaan. En ja, als je dan heel goed kan koken, ja, dan verschuil ik me wel achter in die keuken.
Ben je gewoon continu boodschappen aan het doen?
Ja, waar is hij?
Maar ja, dan ben je gewoon heel erg met de taak bezig.
Juist.
En
dat is dus heel erg zichtbaar en wordt heel erg zichtbaar. En ik vind het eigenlijk altijd wel leuk om een beetje van afstand te analyseren hoe mensen zijn en hoe wordt waar. Ik ben dan ook wel iemand die af en toe wat olie op de vuur gooit om eens iets een beetje te porren tijdens zo'n sessie. Dit is vanaf 2018 doe ik elk jaar zo'n reis. En op een gegeven moment begin je ook een beetje jezelf te leren kennen, maar ook een beetje hoe mensen zijn en... Ja, het is gewoon heel interessant, omdat heel veel van deze zaken die we zien, en net wat Gerben ook zei, maar je ziet het op de werkvloer ook gewoon terug. Mm-hmm. Als je mensen in een project samen moeten werken, dan zijn het zijn niet zelf gekozen teams. Hè? Die mensen worden samengebracht en die moeten plotseling samenwerken. En die hebben allemaal verschillende skillsets, ook verschillende eigenaardigheden, in welke vorm dan ook. En die moet je in één keer samen gaan brengen. Maar
nu eigenlijk schetst, Erik, is precies hetzelfde hoe personeel in een bedrijf wordt samengesteld.
100%.
Daar zit dat raakvlak, denk ik ook.
Mm-hmm. Ja, en daar is in mijn beleving, en daar hadden we net in de voorbespreking ook eventjes in, als dat gemeenschappelijke doel maar goed duidelijk is, dan krijg je mensen over het algemeen wel mee. Maar daar begint het al in heel veel afdelingen van organisaties. Hè. Op het moment dat wij met onze technologie komen, weet eigenlijk ook de helft op de afdeling niet eens waarvoor ze wat doen.
Nee.
Ja, en als die duidelijkheid er niet is, hoe ga je dan inzet van mensen kunnen committen? Nou ja, dat is in het uitvergroten in een, mm-hmm. in een outdoor setting of in een trainingssessie zoals bij Gerwin's organisatie. Ja, dan wordt dat uitvergroot in een hele snelle situatie.
Als ik kijk naar Gerben eventjes, dan ik zie jou knikken als Erik dit vertelt.
Mm-hmm.
Als we nou even voor de luisteraar in het begin van het proces beginnen. Jullie komen bij een bedrijf binnen. Dan neem ik aan dat je eerst inventariseert wat er speelt, waar de behoeftes liggen.
Ja.
Dan vervolgens ga je iets met de mensen doen. Ik kan me voorstellen, want dat is dan net zoals in een groep waar Erik in heeft gezeten, is het personeel, ja, klinkt onherbiedig, maar zo bedoel ik het niet, maar ook bij elkaar geraapt.
Ja,
dat is geen marionierselectie. Je moet wel een selectie doen, maar dan ga je daar werken. Je zit op een afdeling bij een bedrijf en ja, dan ga je zo goed mogelijk je best doen.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat er bij veel mensen, als dit het management wordt bepaald, hè, dat ze met jullie zo'n traject gaan doorlopen, dat er ook heel vaak weerstand is.
Ja.
Hoe ga je daarmee om? Want jij ziet dat, je weet hoe je dat appeltje moet schillen, maar je laat natuurlijk ook niet meteen het achterste van je tong zien. Kan je ons eens meenemen hoe dat proces werkt?
Van de weerstand of gewoon het proces van hoe we de trainingen...
Nou ja, enerzijds als je even in nutshell kan vertellen van hoe de training werkt. En dan even pakken daarna even het stukje weerstand op. Want dan kom ik ook bij jou weer even terug. Want jij vertelde me net een leuke anekdote over het haarwassen. Dus daar wil ik zeker nog even op terugkomen. Het proces even. Als je in niet al te lang, maar vertel eens
kan hem beknopt houden.
Ja.
Kijk, dit is in eerste instantie, er komt een klant met een probleem. Over het algemeen een manager. Dus we moeten heel goed een kaart hebben van what's in it voor de manager. Dat is stap 1. Want dat is uiteindelijk, die is ook weer in de organisatie slechts, even niet oneerbiedig bedoeld, maar een speel.
Ja.
Vervolgens is, kijk, we moeten aan de slag met het team. Dus we moeten iedereen in het team individueel spreken en weten hoe hij of zij erover denkt. We hebben echt wel te horen gekregen, dat vond ik wel mooi, van nou, ik wens je succes. Dat betekent eigenlijk, ik heb er geen vertrouwen in. Dus dat geven we dan ook terug. Dus dan zo gaan we met weerstand om gewoon te vragen van, wat bedoel je hiermee? Waarom zeg je dit? En zonder daar heel een groot ding van te maken. Maar we willen de mensen echt begrijpen. En ook begrijpen waarom zij daar zitten. Waarom doen zij hun werk? En hier kom je wel op een moeilijk punt afhankelijk van de organisatie. Sommige mensen zitten hun tijd uit. Sommige mensen die zitten omdat ze echt iets willen leren. Sommige mensen die zitten omdat ze het gevoel hebben niks anders te kunnen. Gaat heel erg uiteen. Vervolgens hebben wij de allereerste training. Dat is gewoon knallen met elkaar. Het wordt zwaar, het wordt vermoeiend. En dan zien we de echte mensen achter de mens. En daar geven we direct feedback op. 1 op 1. Dit hebben we bij je gezien. Dit staat wat ons betreft het teamproces in de weg. En dit hierin help jij het teamproces. Nou, vervolgens gaan we een 24 uur in. Met overnachting. Die overnachting is echt essentieel. Want als je dat met elkaar hebt doorgebracht en je wordt 's ochtends weer wakker. En ja, dan ontstaat er iets nieuws. Vraag me niet waarom, maar dat gebeurt gewoon. Ja, jij knikt ja. Dat heeft iets magisch. Wat er in die dagen gebeurt is heel groepsafhankelijk. Wat ze nodig hebben. Maar 1 ding is wel van belang. En dat is alignment. Met elkaar dezelfde richting op een gegeven moment op. En tussendoor moeten we vaak ook allerlei zaken die in de onderstroom zitten. Voor de meeste mensen wel bekend. Maar er zijn allemaal dingen die de psychologische veiligheid in de groep in de weg staan. En vervolgens moeten we gaan kijken van wat spreken jullie nou met elkaar af? Dat dit soort situaties niet meer voorkomen. En hoe gaan jullie elkaar daar verantwoordelijk voor houden? Daarna pakken we weer 1 op 1. Kijken we hoe iedereen erin staat. En vervolgens sluiten we hem af met een sessie. Waarin we het team nog een keer lekker uitdagen. Kijken of ze stappen hebben gemaakt. En vervolgens ook kijken van wat is er nog nodig om dit lange termijn vast te blijven houden?
Nou, super interessant. En ik denk ook uiteraard tijdens de summit op 18 juni gaan jullie daar nog veel dieper en uitgebreider op in. Dus wat ik zo hoor, vind ik heel interessant. Als ik dan kijk van, nou heb je daar een groep mensen tegenover je staan. Dan kan het altijd ook zijn dat er ook gewoon een muiter tussen zit. Of iemand die, ik heb ook veel managementleden getraind. En daar zitten ook mensen tussen, daar kan je gewoon, die hebben het opgegeven. Die hebben zoiets van, joh, ik heb nog 3 jaar te gaan en aan mijn lijf geen polonaise.
Ja.
Hoe ga je daarmee om? Want ik heb altijd geleerd dat je de groep corrigerend moet laten zijn. In plaats van zelf dat zijn. Hè? Dus groepscorrectie. Daar gaf jij net ook al iets over aan, hè, Erik. Dat je zegt van dat was jij geloof ik. Ja. Dat je zegt van
De groep moet elkaar corrigeren.
Maar hoe pak je dan zoiets aan als er mensen tussen zitten met wie eigenlijk geen land te bezijden is?
Ja, kijk, als de groep dat zelf niet zegt op een gegeven moment, omdat ze misschien ook niet zien. Dan moet je dat gewoon duidelijk maken. En dan bij de groep neerleggen. Wat willen jullie daarmee?
Ja.
Ja, dat is simpel zat. Kijk.
Kan het dan voorkomen dat zo'n groep zegt van, nou, we hebben gezamenlijk liever dat hij of zij vertrekt?
Ja.
En dat gebeurt ook gewoon?
Ik zou soms willen dat het vaker gebeurde dan dat er in de realiteit is.
Is dat dan geen falen voor jullie?
Nee, ik denk juist dat er iets hartstikke goed is. Kijk, uiteindelijk, we worden allemaal, en het is bijna in ieder bedrijf, je wordt bij elkaar gezet. En alleen de manager, als je geluk hebt, kan je mensen kiezen. Maar het kan gewoon heel prima zijn dat iemand niet in de groep past. Daar is niks mis mee. Maar
dan hoog tijd om afscheid te nemen.
Ja, en dat moet echt niet na dag 1 in absoluut. Er moet een plan zijn om te kijken van kunnen we diegene meenemen. Maar het is niet van de een op de andere dag. Maar op een gegeven moment moet je ook, we hebben bij 1 iemand hebben we de keuze gezegd van of je moet het verleden los gaan laten en zeggen oké, clean sheet, we gaan door. Of je moet ga ergens anders naartoe, want dan word je hier niet gelukkig. Is voor jou a-relaxed, voor deze mensen a-relaxed. Dat is voor iedereen vervelend.
En uiteindelijk ook prima, want dan als het niet past, dan past het niet.
Want ja, ik vaak wat een groep nodig heb. Hè? Ja. Kijk, heel vaak sluimert er al iets in zo'n werkgroep. Mm-hmm. Al soms al heel lang. Hè? Veel van die groepen die zijn uiteindelijk. Mensen zijn niet, zoals je net al duidelijk aangaf, ze zijn niet zomaar gekozen. Hè? Sommige mensen zitten al 15 jaar binnen de organisatie. Zijn 15 jaar geleden op hun skillset gekozen. Maar eigenlijk matcht die skillset niet meer met de huidige vraagstuk die de organisatie moet gaan ondersteunen. Maar toch moet je het met elkaar doen. Maar er zijn heel weinig mensen die dat werkelijk durven uit te spreken. En dan is een externe coach erbij betrekken. In ieder geval de ervaring die ik heb met dat soort reizen, is dat er toch wel heel snel na dag 2, dag 3 dingen worden verteld door die coach, die toch al een eye-opener voor je moeten zijn. Want ja, die houdt geen
blad voor zijn mond.
Exact. Ja. Maar die kent jou ook niet in al jouw mechanismes. Die ziet gewoon hoe jij bent en die zegt gewoon van ja, maar zo kom jij voor mij over.
Ja.
En dit is het effect wat je bij de andere mensen hebt.
Ja. En dat is vaak, en dat mis ik wel, wij noemen dat tough love, maar dat mist wel in teams. Echt zeg wat je ervan vindt. En niet om iemand weg te duwen, niet om iemand uit te sluiten, maar gewoon de realiteit op tafel leggen. En vanuit daar gaan kijken, wat moeten we ermee? Vanuit de beste intentie.
Nou, dat is natuurlijk ook best moeilijk, hè, om respectvol Dingen uit te spreken. Want dat respectvol deel, dat vervalt vaak. Omdat je ook heel erg in iemands emotie zit op dat moment.
Ja.
En emotie en netjes blijven is altijd heel erg moeilijk. Ja. Als het je hoog zit.
Nou ja, kijk, wel een mooi voorbeeld is. En ik haalde dat net al even aan, Erik. Hè, dat jij zegt, van je zit daar op een gegeven moment in een Sahara-achtige omgeving. Of was het de Sahara zelfs? Maar in ieder geval in een woestijngebied.
Ja.
En je hebt daar 40, 45 graden. En je hebt dan met elkaar 50 liter water waar je een x-periode mee moet doen. En daar vervolgens iemand doodleuk zijn haar mee gaat staan te wassen. Dan,
ja, dan heb je mij wel over te zeggen.
Oh, dat gebeurde.
Ja, dat gebeurde. Ja.
Maar dan is mijn vraag, wat gebeurt er in zo'n groep dan? Hè? Want je kan wat er denk ik vaak gebeurt, hè, is wat er ook in relaties gebeurt tussen mensen, is dat iemand heel vaak denkt, nou, ik hou mijn mond. En dan soms op het meest kleine, dan kan iemand compleet uit zijn slof schieten, wat eigenlijk een overreactie is, hè, waardoor je in één keer een clinch krijgt, zeg maar.
Kijk, op zo'n situatie is er eigenlijk geen goed en fout. Hè? Want je kan het vanuit meerdere kanten benaderen. Kijk, mijn probleem is dat ik risicomijdend ben. En dat houdt dus in dus dat ik zo'n situatie analyseer. Ik zeg, joh, ik ben met 8 man, het is 44 graden, we hebben 50 liter water. En wij moeten hier nog een dag zijn. En als er dan wat fout gaat en we moeten dus nog een dag er zijn, dan hebben we dus geen water meer. En we zijn ook, en daar heb je geen tankstations langs de weg elke 5 kilometer. Want je rijdt gewoon 170, 180 kilometer en je ziet helemaal niks. Ja,
zebra's.
Zebra's, giraffen en dergelijke. Maar dan gaat er bij mij dat soort scenario's door mijn hoofd. Ja, hey, ja. Weet je, we moeten zuinig zijn met spullen die we hebben, ook al hebben we nu voldoende. Enkel als je vanaf de andere kant bekijkt, zegt, ja, maar wacht even, we zijn morgen weer onderweg. Dus morgen hebben we een tankstation. He, dus als iemand anders het uitgangspunt hebt van, jongen, ik zie die hele risico niet, die jij wel ziet, dan heb je per definitie een ander inzicht over hetzelfde onderwerp.
Ja, Gerben, als ik dat dan even bij jou neerleg, hè, dan heb je, ik zeg maar wat, je hebt 8 mensen in een groep zitten, die jullie dan zeg maar in een programma hebben zitten, 8 is een reëel aantal, ja, 6, ja, 8. Nou heb je 8 mensen met 8 verschillende invalshoeken. Erik zegt van, ik kies heel erg voor zekerheid, hè. Ik denk vooruit van wat gebeurt er als. Dan heb je daarnaast iemand die denkt, ja joh, het zal mijn rotworstzorg zijn, want ook al hebben we over 1 uur geen water, dan is er wel een GPS-telefoon om hulp te krijgen. Dus ik ga lekker mijn eigen gang. 8 verschillende individuen. Hoe krijg je, want dit is ook voor managers natuurlijk belangrijk, maar die daar ook tegenaan lopen. Die hebben 8 verschillende medewerkers en vaak nog veel meer tegenover zich staan. Hoe krijg je de neuzen dezelfde kant op? Hoe werkt dat?
Ja, met elkaar praten. Dat is uiteindelijk wel. En kijk, dit is dan een
kunnen mensen normaal ook doen. Hè? Die kunnen ook in een vergaderruimte gaan zitten, ook met elkaar praten.
Ja, en het moeilijke is daarin, dan heeft iedereen zijn maskers nog op, waar jij het ook in het begin ook over vertelde. Dus laat je dan echt zien wat je ervan denkt en wat je vindt en hoe je erover denkt. Kijk, en gaandeweg, wat heel mooi is aan deze situatie, is eigenlijk, het biedt een podium om een bepaald gesprek aan te gaan. Hoe gaan we met water om? En je gaat het dan hebben over consequenties. Dus wat is de consequentie dat jij je haar staat te wassen als dit er gebeurt? En als we morgen bij een tankstation zijn, is de consequentie niet. Maar gaat de band lek en moeten we opeens 3 dagen lopen, ja, dan wordt de consequentie toch wel een stukje groter. En dat is uiteindelijk dan weer welke risico's en wat vinden we dan belangrijk? Waar leggen we prioriteit op? Zeggen we leggen prioriteit op. We verkleinen de risico's op levensgevaarlijke situaties, wat dit wel kan worden. Of we vinden het belangrijk voor persoonlijke hygiëne en haren wassen, dat hoort daarbij. En daar moet je het eigenlijk continu over hebben. Van wat zijn de prioriteiten? Wat zijn daar de consequenties van? Zijn we daarmee eens over een lijn? Als je het er niet mee eens bent, dat is ook oké. Maar kan je dat dan aan de kant zetten?
Ja, maar in een werkteam zie je dit ook terug. Hè? Kijk, we zien mensen die 5 stappen vooruit denken. En dus de gevolgen inzien van de huidige stap. Maar er zijn ook mensen die knijtergoed zijn in het werk, maar alleen maar met deze stap bezig zijn. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Hè? Mm-hmm. De metafoor met haarwassen. Die zijn alleen maar op dat moment met dat moment bezig en die denken niet 4 stappen verder, want die 4 stappen, daar zijn we nog niet. En ja, dat maakt mensen en individuen verschillend. Ja. Aan de andere kant willen we dat ze samen gaan werken. En ja, dan zal het toch een gemeenschappelijk doel moeten zijn.
Ja, ja, dus in dit geval gaat het ook nog eens heel erg over ik en de groep. Ja. Hè? Dus mijn haar met het water van de groep. Dus daar zit ook nogal een heel gesprek in. Wat je moet aangaan van wat gebeurt er nou bij die persoon dat die dat zo belangrijk vindt. En als je dan gaat kijken van even een stapje hoger. met de mogelijkheden die er zijn in de situatie waarin jullie op dat moment in zitten. Ja, is het dan echt belangrijk dat jij jouw haar wast?
Ja, je hebt in ieder geval wel één voordeel dat je weet als team dat als je in een hongersituatie komt, dat dat de eerste persoon is die je op gaat eten met elkaar. Ja. Je had al zo'n vliegtuig, zo'n film erover met zo'n vliegtuigcrash in de berg ergens in de sneeuw. Ja, ik ben even kwijt. Maar dat is echt gebeurd, hè? Dat Russische team.
Society in the snow. Echt aanraden.
Ja, ja.
Nou ja, en wat wel mooi is, kijk, en dat is uiteindelijk een van de principes die wij heel erg meegeven. Dat gaat over selflessness. Jezelf aan de kant zetten voor het grotere geheel. En op het moment dat iedereen in het team met die mindset naar zaken kijkt en vanuit die gedachtegang of dat gedachtegoed ook naar het hogere doel, naar het team, naar zichzelf, naar zijn eigen behoeftes, dan maak je altijd de goede keuze. Want als jij denkt van ja, ik moet nu water hebben, want anders dan blok ik uit. Ja, dan moet jij nu water hebben, want dat is belangrijk voor het team. Maar ja, als je net als je gewoon een beetje dorst hebt, maar het is niet heel erg, je hebt net nog een liter naar achter getikt. Ja, dan moet je misschien geen water drinken op dat moment. Dus vanuit die gedachte, de selflessness, keuzes maken, dat creëert uiteindelijk een team. Omdat dan iedereen weet, de keuze die jij maakt, die gaat mij helpen.
Heb ik even een vraag. Hè? Nou komt dit bij het korps vandaan. En nou, dat heeft meervoudig succes bewezen. Hè? Want dat wordt al een paar eeuwen gebruikt. Nu is het natuurlijk wel zo. Als jij dit leert in een opleiding bij het korps, ga je daarna ook nog 14 maanden moet je je plichten uitdienen. Ik weet niet hoe lang dat is, of dat 14, 18 of 20 maanden is.
Drie jaar. Of vier eigenlijk.
Ja. Nou oké, er is no escape. Dus als jij daarna is er niet zoiets dat je denkt van nou, het was leuk, de opleiding zit erop, nu ga ik gewoon weer terug naar mijn oude patroon. Maar als ik dit nou naar het bedrijfsleven toeleg en zo'n opleiding duurt een paar dagen of een week of whatever, hoe borg je dit? Waar zit de beklijvende factor dat je ook weet van, als mensen dit eenmaal hebben meegemaakt, dan treedt er allemaal zelfcorrectie op? Of zou het totaal onredelijk zijn als mensen dat patroon niet meer volgen? Hoe borgen jullie dat? Hoe werkt dat?
En leiderschap. Dus de leider die moet hier
De manager in kwestie. Dus.
Ja, die moet hier in het begin ook gewoon echt bovenop zitten. Want wat we eigenlijk vaak zien is dat de informele leider in het team, dus dat is altijd iemand die is, dat is niet de manager over het algemeen. Als die het in de groep brengt, dan gaat het ook goed. Maar als de leider het zelf niet doet, dan denkt die informele leider op een gegeven moment ook van ja, gozer of chick. Het prima, maar ik ga wat anders doen. Dus die leider, ja, die heeft wel een cruciale functie om continu dat gedrag te reinforcen. Ik weet even niet het Nederlandse woord. Maar dat je daarin, dat je continu mee bezig bent en continu terug blijft gaan naar wat zijn de standaarden die we hebben afgesproken? Wat zijn de verwachtingen van elkaar? Doen we dat nog? En als zij dat niet doen, ja, dan denkt het team
verdampt het snel.
Ja, absoluut.
Ja. En als je, sorry, als je dan naar die formele leider even kijkt, hè, of twee, mm-hmm. hè, want je kan ook zeggen, pak ze er alle twee bij. Dat heb ik ook vaak gedaan, hè, dat je de formele en de informele leider er beide in betrekt en dat die het vuurtje brandend moeten houden. Wat geven jullie hen dan mee aan tools om te zorgen dat het ook gecontinueerd wordt? Zijn daar, ja, is dat iets waarbij je bepaalde tools hebt? Of is het gewoon van, joh, je moet zorgen dat je nu elke week erbovenop zit?
Ja, dus wij pakken vanuit drie kijkrichtingen. Dus één betekent vitale individu, noemen we dat. Dus iedereen in het team moet een bepaalde vitaliteit. Dat betekent niet dat je mega fit bent, maar dat betekent dat je het gevoel van autonomie hebt, dat je jezelf kan zijn in het team. Op het moment dat zij zien, hey, dat werkt bij deze persoon niet, dan moeten ze daar wat mee doen. Maar dat is op het individu. Daar hebben ze eigenlijk het minste invloed op, behalve trainingen geven en de juiste selectieprocedure. Vervolgens kan je kijken naar de psychologische veiligheid. Daar doen zij heel veel in. Dus ik zal er niet helemaal op ingaan, maar dat je daar, dat jij dat creëert als leider, dat er een psychologische veiligheid is in het team. En dat is in mijn ogen even belangrijk. Zal Lencioni, waar we het net even over hadden, zal daar misschien anders naar kijken. Want vertrouwen gaat natuurlijk over psychologische veiligheid en in principe het conflict ook. Maar ik vind het doel, de alignment, de richting, waarom doen we met elkaar wat we doen, hoe doen we dat en wat doen we, dat moet ook mega duidelijk zijn. En daar moet een leider misschien wel hard, noem het hard, maar gewoon consequent in optreden in het begin. En op een gegeven moment zul je merken dat het team dat dan over gaat nemen. En dat de gewoontes en hoe je met elkaar dingen doet, hoe je informatie deelt, hoe je plannen maakt, hoe je beslissingen maakt, dat dat op een lijn is. En dan kan je als leider langzaam eruit gaan stappen, want dan doet het team het zelf.
Ja. Hoeveel tijd trekken jullie daarvoor uit om een bedrijf daarin te coachen? Want dat is niet iets waar je even een dagtripje mee kan maken en alle neuzen dezelfde kant op staan.
Nee, dus dat zit tussen de 3 en de 6 maanden over het algemeen.
Ja, ja. Erik, even een vraagje aan jou. Hè? Als je dit zo hoort en je kijkt ook even naar jouw eigen belevingen. Jij bent zelf CEO van dit bedrijf. Je hebt mensen voor je werken. Hoe pas je dat binnen je eigen organisatie toe?
Nou ja, we hebben het aan de lijf ondervonden. En daar bedoel ik mee. Jezelf ontwikkelen is één. Hè, maar binnen een organisatie. 3 jaar geleden is er een investeerder bij ons ingestapt. Daarbij heb ik hulp gevraagd om ook goede mensen aan boord te brengen die ons in de groeivraagstukken konden gaan ondersteunen. Ja, dan komen er nieuwe mensen op bepaalde posities te zitten. En daar moet de organisatie aan wennen. En dan moet er een soort pick-order opnieuw worden.
Ja, want jullie hebben een flinke shake-out toen gehad. Hè? Dus aardig veel nieuwe mensen nieuw binnengekomen.
Ja, we hebben heel wat nieuwe mensen binnen gehaald. We hebben ook van mensen afscheid genomen die eigenlijk niet matchten met alle respect, met de visie waar we heen wouden en de dienstverlening die ze daarin konden ondersteunen naar de organisatie. Dan komt er een nieuw iemand binnen die op papier alle certificeringen, alle normeringen en alles heeft wat je zou wensen. Maar dat moet ook nog even binnen zo'n organisatie omarmd worden. En ik kan je vertellen dat ondanks de volledige support ook vanuit mij richting de persoon, heeft dat ongeveer 12 tot 14 maanden geduurd voordat de organisatie ook echt het vertrouwen had in de persoon om te zeggen van we zijn niet alleen voor Erik aan het knokken, maar we knokken nu ook voor hem. En dat begin je dan terug te zien. Hè? En in het begin is het allemaal een beetje de kat uit de boom kijken. Doet hij het wel wat ik wil? Of hij roept wel wat, maar doet hij dat dan zelf ook? Is hij die voorbeeldfunctie? Nou, dat is. En ik kan je vertellen dat vanuit de persoon zelf dat ook nog wel eens frustrerend is geweest. Want ja, op een gegeven moment, als je op maand 6, 7 zit en je ziet nog steeds dat er bepaalde mensen eigenlijk niet in die nieuwe beweging willen komen, terwijl het er wel in zit en het wordt wel uitgesproken, ja, dan is dat best wel heel frustrerend. En daar hebben wij ook met sommige mensen doen wij ook externe programma's. Dus wij. Maar het blijft ik noem het even een SLA voor mens en proces. Hè. Dus ik geloof dat dit een gecontinueerd proces is. Als jij als organisatie continu moet vernieuwen om op de nieuwe innovaties van de markt bij te blijven, zoals wij als technologiebedrijf zijn onderaan de streep, dan zou het dus in moeten houden dat we ook continu de mensen en ons model intern moeten bijschaven om die dienstverlening goed te kunnen ondersteunen.
Ja. Even een andere vraag. Als ik dit zo aanhoor, dan denk ik van duidelijk. Hè? Er is een hoop winst te behalen om een team meer te laten verbinden en met elkaar sterker eruit te komen en ook de werkomgeving daarin gunstig te beïnvloeden. Als ik nou kijk naar iets wat dit moment toch wel heel veel naar voren toe komt, generatieverschil. Iemand zegt die in zo'n traject meeloopt, laten we zeggen 2-23 jaar en eenzelfde collega die meeloopt, die 55 plus is, zonder een leeftijd eraan te binden, maar in ieder geval boven de 50, 55. Dan heb je, er zijn heel veel variabelen in dit proces. Dus je krijgt ook met verschillende type mensen te maken, maar dus ook met generatieverschil. Hoe ga je daarmee in zo'n proces mee om? Hoe zou een manager daarop kunnen anticiperen om dat in goede banen te leiden?
In eerste instantie dat ze van elkaar begrijpen waar ze vandaan komen. Ik was gisteren nog op de Van Gent kazerne. Toen sprak ik met een oud-adjudant. Ik denk dat die zo rond de 50 zijn geweest. En die had nogal wat aan te merken op hoe het tegenwoordig gaat. Hij was dus wel de dienst uitgegaan. Want hij zag ook van, ik ben alleen maar aan de bronpotten. Maar hij vertelde mij. Dus toen wij op uitzending of op oefening gingen, toen was er geen telefoon. Dus we deden het alleen maar met elkaar. Dus dat zijn referentiekaden waarin hij jarenlang is opgegroeid. En hij heeft die hele positieve ervaringen in opgedaan, want dat heeft hij onthouden. Er zijn ook negatieve ervaringen, maar je onthoudt over het algemeen als mens de positieve ervaringen. En dat heeft dus voor hem gewerkt. Dus daar wil hij ook aan blijven strijden en aan blijven vasthouden. Ja, de nieuwe generatie die heeft geen idee wat zij hebben meegemaakt, dat anders was. En doen dus dingen die tot dan toe voor hun hebben gewerkt. Dat haalt niet weg dat ze ook, en zeker nieuwe generaties, wel geleerd moeten worden om te werken. En hoe werkt het? Hoe gaat dat? Dus zij hebben een bepaald proces wat niet te maken heeft met generatie. Maar je bent gewoon 25 en je komt in het werkende leven. En daar horen andere regels bij dan als je van school komt. Ik denk soms, het lijkt wel of iedereen die manager is vergeten is, dat ze daar zelf ook doorheen moesten gaan. Dus je moet mensen meenemen in standaarden. Hoe hard werken, hoe dat werkt. Want dat leer je niet op school. Dus het gaat erover dat je elkaar mee blijft nemen in waar sta je op dat moment. En wat is je denkkader. En ja, vanuit daar volgens mij de beste middenweg gaat vinden die op dit moment werkt. Want ja, qua mentaliteit denk ik ook dat er nog wel wat te winnen is in nieuwe generaties. Maar tegelijkertijd qua creativiteit en conceptualiteit, ja, daar zijn ze erg goed. Vernieuwing brengen, vooruitdenken weet ik niet helemaal. Maar in ieder geval nieuwe dingen bedenken en omarmen. Over het algemeen is een nieuwe generatie daar goed in. Dus dat moet je bij elkaar gaan brengen.
Ja. Erik, hoe kijk je er tegen?
Ja, ik praat het liefst niet in generaties. Want ik zie daar niet dit soort verschillen in. Ik zie gewoon op individuen dit soort verschillen. En of dat je nou wat ouder bent of wat jonger bent. De ene persoon heeft het wel en de andere persoon heeft het gewoon niet. En dat is wat wij heel erg sterk terugzien. Even terugkomend op hetgene wat ik net ook vertelde. Toen wij hier, jij noemde het shake-out. Ik noem het een ontwikkeling naar versie 3.0 van de organisatie. Toen hebben we ook heel erg duidelijk...
Klinkt ook wat vriendelijker.
Ja. En toen hebben we ook heel erg duidelijk gekeken. Van ja, wacht eventjes. We kunnen alle positieve mensen op een rij zetten. Ik zeg maar wie... En Lencioni had een hele mooie model erover. Ja, wie is de bulldozer? En de bulldozer is feitelijk een teamlid. Die iedereen ondermijnt in het team. En eigenlijk continu het vuurtje aan het aanwakkeren is. Maar dan op de negatieve sentiment. En daar zijn we dus ook naar gaan kijken. En van die personen zijn we afscheid gaan nemen. En dan zie je in één keer dat zo'n heel team gaat floreren. Mm-hmm. Ongeacht leeftijd. Tuurlijk zien wij verschillen in jongere mensen die net van school afkomen. Ja, die hebben zaken aan te leren als van, hoe werkt het eigenlijk? En wat doen we dan? En hoe gaan we dan om met klantcontacten? Maar dat is logisch, want iedereen die nieuw was, net zoals jij en ik, nieuw in het werkproces kwamen. Ja, dat is anders dan dat je dat op school deed. Aan de andere kant is het ook zo dat de wat oudere mensen die al veel werkprocessen achter de rug hebben, nog wel eens iets flexibeler mee moeten kunnen en mogen buigen met van, wacht even, er zijn ook andere routes dan alleen maar de routes die ik ooit heb gelopen. Iets wat wij 15 jaar geleden deden, deden we nu niet meer.
Nee.
Als ik nu nog steeds zou doen wat ik 27 jaar geleden zou doen, dan zou ik nu met een busje met een soldeerbout en elektronica componenten rondrijden om printers te repareren en computers te repareren. Nou, er is niemand die meer op componentenniveau een printer en een computer repareren. Weet je, dus onze maatschappij ontwikkelt zich. Je zal jezelf ook moeten ontwikkelen. En als organisatie zou je dus mensen moeten aansporen om zichzelf ook kwetsbaar op te willen stellen. Maar dat begint ook weer bij sociale veiligheid op de afdeling.
Ja. Maar goed, bottom line is wel, als je nu kijkt naar deze situatie, ook de andere manier van werken die is ontstaan, het hybride werken, waarbij verbinding ook een belangrijke factor speelt. Je ziet dat veel bedrijven er ook mee worstelen. Van ja, het is toch moeilijk om de club bij elkaar te houden, regelmatig met elkaar in contact te laten staan.
Ja, maar is dat zo? Hè? Roept men dat vanuit het feit dat men facilitair namelijk nog 25 huurcontracten heeft op 25.000 vierkante meter vastgoed? Of is er daadwerkelijk geen verbinding? En het laatste geloof ik niet heel erg vanuit het team. Hè? Want als je als team een doel hebt en je moet iets opleveren naar een klant, dan maakt het eigenlijk niet uit waar mensen zitten, want ze kunnen elkaar vinden via allerlei oplossingen. En het opleveren.
Dat ben ik wel met je eens, sorry Erik. Ik wilde eigenlijk meer naar het punt toe. Dus los van wat jij zegt, hè, van als je met te veel panden zit, waardoor de spoeling dun wordt en je spreiding krijgt. Maar waar ik eigenlijk heen wilde, als ik goed naar jullie luister, is dat elk zichzelf respecterende team of manager er eigenlijk niet aan ontkomt om dit soort dingen ook inderdaad met de mensen te doen. Om te zorgen dat je optimale binding krijgt, dat je het proces beter begrijpt, dat je de zwakke broeders en zusters eruit kan halen. Want dat is ook, hè, of de onmijners, zoals jij het noemde.
Ik zou niet zozeer op de zwakke, want wat gevaar daarin is dat je mensen gaat afrekenen op competentie. Kijk, als ze op een gegeven moment echt niet presteren en ze groeien ook niet, dan op een gegeven moment moet je afscheid nemen. Want dan waarschijnlijk heeft diegene gewoon geen affiniteit met wat hij doet. Maar het zijn vooral de ondermijners, die dus echt de teamcultuur kapot maken. En wat mooi is, op het moment dat je daar afscheid van neemt, dan geef je ook het signaal aan de rest van de mensen. Jongens, wij staan niet voor het gedrag wat diegene vertoonde. Dus je beloont de mensen die dus ja. wel blijven. En tegelijkertijd zet je een vrij duidelijk beeld, dat niet.
En een stukje saamhorigheid wat je ermee creëert, van dat je de rotte appel, als ik het zo mag noemen, even eruit uit ja. het probleem waar het ettert eruit haalt, om het maar zo te zeggen.
Ja, ja en kijk, een tip die ik hierin mee zou kunnen geven, en dat echt aan de praktijk hieraan ondervonden. Ja, start geen 2 voor 12. En wat bedoel ik daarmee? Hè? Wij zaten 2 voor 12 in een soort boiling point. Van joh, wat gebeurt er in een team? Wat gebeurt er in één keer in deze verandering? En waarom stagneren we, even zo gezegd? Nou, en toen bleken we eigenlijk in een soort vacuüm te moeten gaan acteren. Terwijl als we daar 6 maanden of 9 maanden eerder al op ons gemak mee begonnen waren en een ander inzicht over hadden gehad, ja, dan hadden we niet in één keer in zo'n splagaat situatie gekomen. En daarom zeg ik nu ook heel sterk van ja, weet je, zie het als een SLA. Ga dus niet met één keer in de 5 jaar met je team, als het 2 voor 12 is en iedereen over de zeur is en de helft bij HR aan heeft geklopt, pas een actie ondernemen om teambuilding activiteiten te doen. Maar doe dat gewoon gecontinueerd. In een x-momentum.
Ja, kortom, niet de put dempen als het kalf erop is.
Ja.
Oké. Als ik even naar dit kijk, super interessant. Nou, ik denk dat menig manager hier absoluut iets uit kan halen. In ieder geval goede slijpsteen voor de geest. Gerben, als ik even naar jou kijk, wat zou jij de luisteraar nog mee willen geven als takeaway om hierover na te denken of er iets ook mee te doen?
Zo, even uit de niet. Stel jezelf de vraag, wat doe ik of wat doe ik niet, dat deze situatie gebeurt?
Haalde jij dat net ook niet aan, dat jij het gaat van wat je niet doet? Want dat vind ik wel interessant, hè? Het is niet alleen wat je wel doet, maar het is ook wat je niet doet.
Ja.
Oké, nou, dat is een hele mooie, Erik.
Ja, ik heb geleerd door, en ik heb dat echt moeten leren sinds 2018, om mezelf kwetsbaar op te gaan stellen. En met het kwetsbare opstellen kwamen er allemaal hele mooie deuren die geopend werden. En ik denk als manager, waar je normaliter een voorbeeldfunctie hebt en ook ja, misschien wel een stukje ego of een stukje Berlijnse muur soms, laat die af en toe zakken, want uiteindelijk ben je mens en mensen kiezen voor jou als mens en niet voor jou als manager.
Nee. Super interessant. De tijd zit erop. Uiteraard op 18 juni is de volgende Anders Werken Summit vanuit de Rijtuigeloos in Amersfoort. En dan gaan we hier verder de diepte op in. En dan gaan jullie ook wat dingen real-time laten zien. Even kijkend naar Gerben vanuit Mind the Body, maar daar verklappen we natuurlijk nog niks over. En we gaan daar dan dieper op in en dan zien we jullie daar heel graag terug. In ieder geval hartelijk dank voor jullie tijd.
Dankjewel.
Jij ook bedankt.
Graag gedaan.
Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met de nieuwe Remotecast. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Anders Werken Summit en haar partners. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie anderswerkensummit.nl.